Geliefde gemeente, voor ons ligt een tekst waarvan Samuel Rutherford in zijn prachtige boekje De Zegenpraal des Geloofs schrijft dat dit vol staat van vrije genade. U kent die uitdrukking, vrije genade. Daar moeten wij het vanmorgen ook van hebben. Wat betekent dat eigenlijk? Dat God vrij is aan wie hij genade geeft. Wij hebben nergens geen recht of aanspraak op. En als de genade valt, dan valt zij vrij. En toch zien wij, als het gaat om de toepassing van de genade, dat de Heilige Geest daar een instrument voor schenkt. En dat is het zaligmakend geloof. Om dan daadwerkelijk ook de toepassing van die genade te mogen ontvangen. En de geschiedenis die vanmorgen onze aandacht vraagt, gaat over een vrouw met een sterk geloof. Die tegelijkertijd heel zwaar beproefd wordt. Om zo aan de deur van Christus te blijven liggen totdat zij geholpen wordt. Al zou ze er moeten sterven. En daarom, als Christus dat ziet, dan ziet hij zijn eigen werk openbaar komen. En prijst hij haar geloof. Hij noemt het ook zo. Uw geloof, zegt ze, zegt hij aan het eind van de geschiedenis. Dat is het geschonken geloof. En dat schrijven we ook boven de prediking, geliefden. Christus prijst het geloof van de Canaanese vrouw. En dan staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst bij een beproefd geloof. Ten tweede een aanhoudend geloof. En ten derde een overwinnend geloof. Christus prijst het geloof van de Canaanese vrouw. Een beproefd geloof, een aanhoudend geloof en een overwinnend geloof. Dezelfde geschiedenis kunt u ook vinden in Marcus 7, vanaf vers 24. En zowel in Marcus als in het Matthäus-evangelie blijkt dat de Heere Jezus heel bewust naar de landsgrenzen van Tyrus en Sidon gaat. Heel bewust verlaat hij voor een ogenblik het land Israël en trekt hij naar het noorden toe, naar Tyrus en Sidon, het huidige Libanon. De Heere Jezus, hij is moe. Nee, niet alleen lichamelijk, maar ook psychisch. Geestelijk moe van het volk Israël. Dat blijkt uit de context van deze geschiedenis. Telkens weer die discussie. Telkens weer die tegenstand. Hij voelt de vijandschap. En het ongeloof. Een van de onderdelen van het psychische lijden van Christus tijdens zijn rondwandeling op aarde. En voor een ogenblik doet hij dan ook de deur naar Israël dicht. En opent hij een venster naar de heidenen toe. Weliswaar wel met de bedoeling om verborgen te blijven, zo schrijft Marcus in hoofdstuk 7. Maar hij kan niet verborgen blijven. Althans, voor het geloof niet. Het ware geloof zoekt en speurt naar hem. En dat geldt dan ook van deze vrouw, die in onze geschiedenis aangeduid wordt als een Canaanese. Omdat zij afstamt van de Canaanieten die op hun beurt dan weer afstammen van Gam, de vervloekte zoon van Noach. En in het Marcus-evangelie wordt ze een Griekse vrouw genoemd, omdat zij een heidense vrouw is. Een vrouw zonder rechten. Een vrouw die vervloekt is. En toch een vrouw in wier hart de Heilige Geest is gaan werken. Zij is een gelovige vrouw. Zij is wedergeboren tot een levende hoop. En nu Christus in de buurt gekomen is verspreidt zich een liefelijke geur van hem uit. En die geur die mag ze door genade ruiken. Want dat is een kenmerk van het ware geloof. Het ware geloof is scherp in haar reukvermogen om te ruiken of er in de bediening van het woord iets van Christus wordt verspreid als een liefelijke geur. En zo is dat ook hier bij deze vrouw, geliefden. Zij mag delen in de beloften die in het Oude Testament te vinden zijn voor de heidenen. Dat eens ook de Messias van Israël zich zal openbaren als de heerlijkheid der heidenen, als de hoop voor de heidenen. Als die Messias, die gezalfde des Heren, naar wie de heidenen zullen vragen. Jesaja 2 vers 2, Jesaja 11 vers 10, Jesaja 42 vers 6. Daar was zij er ook een van. Weliswaar geboren zonder God en zonder hoop in deze wereld, zonder de verbonden der belofte, maar in wier hart de Heilige Geest is gaan werken. En het kan ook niet anders, en dat blijkt ook uit het vervolg, dat het woord van God op de een of andere manier tot haar gekomen is en in haar is gaan werken. Maar in het leven van deze vrouw is een zware beproeving gekomen. En dan moet u maar opletten, geliefde, wanneer de Heere in je leven gaat werken, dan zal de duivel wakker worden. De duivel is ook wel actief in het leven van onbekeerde mensen, maar dat doet hij naargelang hij er belang bij heeft. Maar hij is vooral geweldig actief als hij gaat merken wanneer het nieuwe leven zich openbaart in een zondaar. En uit alles blijkt dat tijdens de omwandeling van de Heer Jezus de duivel zeer actief was. En onder de toelating van God veel ruimte kreeg. En dat zien wij ook bij deze vrouw die zwaar beproefd wordt. Rutherford die schrijft in de zegenpraal des geloofs, en ik raad u aan dat boekje eens te kopen, misschien kunt u het tweedehands nog krijgen. Maar hij schrijft, de duivel knipt het patroon, maar onze wijze Heere naait de stukken aan elkaar. Want wat gebeurt er? Deze vrouw die hoort van hem dat de beloofde Messias van Israël gekomen is. En wat hoort ze van hem? Dat hij bij machte is om de duivel uit te werpen uit haar dochter. En hier zien we een kenmerk van het ware geloof. Het horen van hem doet haar komen tot hem. En hoe noodzakelijk is het dan ook om van hem te horen? Dat is de taak van iedere dienaar des woords. Om hem te prediken en hem voor te stellen, geliefden. Opdat er arme zondaren die getrokken worden door de trekkingen des vaders komen tot hem. Komen vanuit hun nood tot hem. Daartoe moet een wonder gebeuren in ons leven. Want door onze natuurlijke doofheid, in onze geestelijke doodstaat, horen wij dat niet. Onze oren, onze hartenoren moeten daartoe ontsloten worden in het uur van de wedergeboorte. Maar ook na ontvangen genade, en ook al horen we met onze natuurlijke oren de boodschap van Christus, dan is er nog zoveel in onze oren wat blokkeert. Wat denkt u van de drukte van de wereld? Misschien hebt u het van de week ook wel zo druk gehad en jullie jonge mensen, dat je je echt moet inspannen vanmorgen om te luisteren naar de prediking. Omdat er zoveel voor die oren ligt. Of wat denkt u van de vooringenomenheid van allerlei theorieën? Hoe een dominee moet preken, hoe God zijn volk bekeert en wat je allemaal gelezen hebt. Dat kan ook een enorme blokkade zijn om onbevangen te luisteren naar de prediking van het woord. Maar als iemand zegt, hoe weet ik nou dat ik werkelijk dat geestelijk luisteren ken, dan kunt u dat daaraan weten dat je het in je zielennood niet uit kunt houden. Maar dat er een beweging is in je hart door het gebed om te komen tot God in Christus. En zie, een Canaanese vrouw kwam uit die landpalen en riep. Dan kun je ook niet nalaten om te gaan roepen. Het is dus een horen, een komen en een roepen. Drie kenmerken van het ware geloof. En die komen tot God in Christus. Die komen om daar de goederen van het genadeverbond dat ontsloten wordt in de prediking van het evangelie te onttrekken van hem. Ze komen als buitenstaanders, geliefden. En wanneer ze komen, dan redeneren ze. Let daar maar eens op of je echt die zielswerkzaamheden kent in je hart. Wat is dat, dat redeneren des geloofs? Dat is dat je eigenlijk bezig bent in je gedachten met hetgeen je gehoord hebt. En wat je nood is. En dat je al redenerend en biddend zegt, o Heere, u weet hoe ik gesteld ben en dat heb ik van u gehoord en dat past toch bij elkaar. En Heere, mag ik dan zo tot u komen? En zie daar die Canaanese vrouw, zo schrijft Marcus. Als zij dan bij het juiste adres gekomen is, dan valt zij aan zijn voeten neer en geeft hem daadwerkelijk goddelijke eer. Nee. Christus doet hij niet net als Petrus, toen Cornelius aan zijn voeten ging liggen. En dat Petrus zei, sta op man, want ik ben een mens van gelijke bewegingen als u. Nee, de Heer Jezus liet het toe. Omdat hij inderdaad waarachtig God is. Erkent u hem als waarachtig God? Is het dat wat je ziel gaande maakt? Dat je al redenerend in je zielswerkzaamheden ook ziet dat hij niet alleen maar een mens is met bijzondere gaven, maar dat hij waarachtig God is. En als ze die gelegenheid heeft, dan gaat zij roepen, Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Elk woord heeft betekenis. Heere, Kyrios, zo beleidt ze hem. Als de Almachtige die in staat is om haar te helpen. Wij weten wat onze catechismus daarvan beleidt. Dat hij de zijnen losgekocht heeft met zijn dierbaar bloed en hen verlost uit de heerschappij des duivels. Door genade heeft ze daar enig zicht op gekregen, geliefden. En in één adem voegt ze daaraan toe, gij zonen Davids. En daaruit blijkt dat het woord van God naar haar toegekomen is. Het Oude Testament. Dat ze die oud-testamentische openbaring als het ware opgegeten heeft en bemediteerd heeft, overdacht heeft en tot haar genomen heeft, om dat hier nu ter plekke hartelijk te belijden, dat hij de grote Davidszoon is die komen zou. die ook daadwerkelijk David wordt genoemd in het Oude Testament. Ezechiël 34 vers 23 en vers 24. Dat hij het is die de gewisse weldadigheden van David zal schenken. Jesaja 55. En dat gelooft ze. Dat omhelst ze. Die waarheid. Hij is God. En hij is mens. De grote Davidszoon. En nu komt er iets belangrijks. Ontferm u mijner. Ja, maar moeder. Het gaat toch om je dochter? Ja, ja, dat komt straks. Maar het gaat om mij. En juist de woorden ontferm u mijner. Daaruit blijkt dat het haar om meer te doen is dan alleen maar om de genezing van haar dochter. Het gaat daar om de goddelijke ontferming. En de pit van de goddelijke ontferming is de vergeving van zonden. Deelde zij daar dan niet in? Jazeker. Maar dat werd aangevocht. Hoe dan? Door de duivel. Doordat de duivel introk in het leven van haar kind, werd dat op de zeef gelegd. Ha, denk je nou werkelijk dat God zich over je ontfermd heeft? Ontferm u mijner. Het ging haar om een bevestiging of God zich wel over haar ontfermd had. Rutherford die schrijft zo separerend dat zij heeft geweten dat God ook wel in het leven van de verworpenen grote daden doet. Dat God ook wel in het leven van hen soms de duivel uitwerpt. Of bijzondere ziekten geneest. Het was voor haar meer als een soort test. Een toetssteen. Zou God nog van ontferming van me afweten? En dat gaf haar werkzaamheden des geloofs. Zij zag als het ware door het ware geloof een uitdaging om te komen tot de bevestiging daarvan. En ze heeft daarmee geworsteld en gezegd: Heere, ontferm u mijner. Door die duivel uit mij te drijven die mij op dit punt zo plaagt. Geef mij toch een goddelijk bewijs van uw ontferming. En daarom doet ze daar een beroep op. Ken je daar iets van? Dat je een beroep doet in het bijzonder op die eigenschap. Dat is zo'n kostelijke eigenschap, geliefde gemeente. Want die eigenschap, die vraagt nou niks van mij. Niks. Die vraagt niet een of andere hebbelijkheid van mij, een of andere gestalte van mij, zodat ik in aanmerking kom daarvoor. Maar die zegt nou alles van God. God ontfermt zich die hij wil. Hij is de ontfermende God. Dat is die diepe eigenschap van God. Waardoor God bewogen wordt om genadig te zijn over arme zondaren. Kijk, en weet je wat nou deze vrouw had gezien? Dat zij dan terecht moet komen bij Christus. Als we werkelijk willen delen in die ontferming, dan moeten we bij de middelaar zijn om dat toegepast te krijgen aan mijn hart. Kijk, en dat kreeg ze hier in de beoefening door het zaligmakend geloof. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Wat een zware beproeving. Ik heb er uiteraard over nagedacht. Wat is dat eigenlijk? In het Marcus-evangelie staat dat zij bezeten is van een onreine geest. Bezeten. Jonge mensen, luister eens eventjes. Heb je daar ook wel eens over nagedacht? Dat dat jou ook kan overkomen. Misschien is er wel een vader en moeder die zegt: ik heb het wel eens gezegd, dominee. Mijn kind lijkt wel van de duivel bezeten. Ja, we zijn allemaal de duivel toegevallen, dat weet ik ook wel. Maar je kunt op een hele speciale wijze in bezit genomen worden van de duivel. Ik las daarover dat er twee kanten aan zitten. De ene kant is inderdaad dat iemand helemaal onder de macht van de duivel komt, dat de duivel zoveel grip krijgt op iemand. Maar de andere kant is dat iemand zich ook open kan stellen voor de duivel. Op een hele speciale wijze. Zeker, ik zeg het nog een keer, allemaal de duivel toegevallen van nature. Maar denk erom dat je op een speciale wijze je open kunt stellen voor de duivel, kinderen, jonge mensen. Wat denk je van de alcohol? Hoe kan dat je geest toch beïnvloeden? En op een gegeven moment iemand helemaal in zijn of haar macht krijgen. En drugs. Ja, maar daar komt hij er niet voor. Oh nee. Het wordt gewoon verhandeld hoor, op het voortgezet onderwijs. Tenminste in de omgeving van Barendrecht wel. Op de Guido de Bray. De Zwaaf. Jonge mensen. Kinderen. Luister nou eens. Je moet niet gaan roken hoor. Maar dat is een bruggetje ernaartoe. Nou, niet zo overdreven dominee. Het zijn allemaal middelen die de duivel gebruikt om op een speciale wijze in je leven te komen. Wat denk je van muziek? Popmuziek. Vraag het maar eens aan je vader of je moeder. Kent u het liedje nog uit de jaren 60? Kent u het liedje nog uit de jaren 70? Kent u het populaire liedje nog uit de jaren 80? Weten ze nog hoor. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. En dat in het leven van een godvrezende vrouw. Dat kan dus. Dat maak je mee, echt. Dat je zo worstelt met ouders die te maken hebben met een kind, met een jongen die bijvoorbeeld niet meer naar de kerk wil. En die diep in de nacht thuis komt. Op zaterdagavond. En dat je telkens moet ingrijpen. Op zijn slaapkamer. En dat je er geen grip op hebt. Dat is actueel vandaag aan de dag. En we mogen wat dat betreft wel veel op onze knieën, geliefde gemeente. Om te bidden: Heere, bescherm ons. En bewaar ons en onze kinderen daarvoor. Nou ja, ik heb helemaal geen last van de duivel, zegt iemand in ons midden. Nou, dat is ook weer niet zo best hoor. Rutherford die schrijft: liever een wakende en brullende duivel dan een slapende duivel. Want hij praat het liefste een valse vrede aan, zeker op godsdienstig terrein. Maar gelukkig. Ouders, jonge mensen, er is een adres. Luther die zingt het. Ontstaat een sterke held terzij. En dat is de Zoon van God, de Almachtige. De grote Davidszoon, ga met uw kind naar hem toe. Nee, niet om goud of zilver, maar om de genade van God. Nou, dat doet deze Canaanese vrouw. Maar nou moeten jullie allemaal even naar me kijken, jongens en meisjes. Dan zal ik nadoen hoe de Heer Jezus doet. Canaanese vrouw die roept, Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijner. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Hij antwoordt haar niet. Eén woord. Zitten er hier ook zielen in ons midden die zeggen, dominee, ik kan bidden wat ik wil. Maar ik krijg maar geen antwoord. Dat is wat. Misschien is dat wel de zwaarste beproeving. Nog veel zwaarder dan wat ze meemaakte in haar gezin met haar kind. En dat het net lijkt alsof God niet bestaat. En dat God maar geen antwoord geeft. Dat staat heel duidelijk in de tekst. Hij antwoordde haar. Het was ook nog zo duidelijk geadresseerd, die zwijgende houding van Christus. Hij hield zich als doof voor haar. Rutherford die schrijft, hij kwam tot haar, immers tot de gransgrenzen, en hij ontvluchtte haar vervolgens. En toch lokte hij haar uit door dat stilzwijgen. Want de Heilige Geest was in haar aan het werk. En versterkte dat geloof in die zwijgende, schijnbaar afwijzende Jezus. Rutherford die schrijft zo kostelijk. Ene weigering van Christus is meer dan 10 werelden. Dat zeg ik nog een keer, zodat je het onthoudt. Ene weigering van Christus is meer dan 10 werelden. Echt gemeente, daar heb ik zelf ook kennis aan. Dat weet ik. Als je in zo'n situatie verkeert, dat je zo met de nood over de wereld gaat, en je roept tot hem, en je ziet hem door de ogen des geloofs, door de traliën van het woord zich aan je ziel geopenbaard. En je roept en je roept. En hij zegt niks. Dan is er toch iets in je ziel van binnen. Die zegt, en toch heb ik hem lief. En toch blijf ik hier liggen. Al zegt hij helemaal niets. Ja, en dan doen de discipelen er ook nog een schepje bovenop. Want die vinden het maar knap lastig. Deze roepende Canaanese vrouw, want die discipelen, jawel. Ach, er staat in vers 23, ze baden hem voor haar. Nou, dan zou je zeggen, gelukkig, er zijn toch nog een paar ouderlingen die voor me bidden. Toch? Maar als je dan leest hoe ze dat doen, zeggen ze, laat haar van u, want zij roept ons na. Ze vinden het lastig. Ze willen eigenlijk met rust gelaten worden. En ze willen eigenlijk dat de Heer Jezus dit maar zo snel mogelijk afhandelt. Nou ja, dat is dan wel een zekere vorm van voorbeden. Maar dan op een manier waar je van moet denken van, hebben ze eigenlijk wel in de gaten wat hier gebeurt? Hebben ze eigenlijk wel dat geestelijk onderscheid? Dat ze hier in de gaten hebben dat het hier gaat om een worstelende, zoekende, gelovige vrouw. Die hier openbaar komt in kennis die wellicht de discipelen in de stand van hun geestelijk leven te boven gaat. Dat hebben ze niet door hier. Als het gaat om de geloofskennis van deze vrouw. Ze vinden het maar knap lastig. Dat gebeurt soms ook, hè, dat je soms zo teleurgesteld bent in Gods knechten en ook in ouderlingen soms. En dat je het gevoel krijgt, je hebt huisbezoek gehad en je zag er zo naar uit. En ze gaan de deur uit, ja, ze hebben een gebed voor je gedaan. En je bent voor die waarneming alleen maar achterop. In plaats van dat het wat geholpen heeft. En toch heeft het geholpen, geliefde. Toch heeft het geholpen, hoor. Waaraan kun je dat merken dat het geholpen heeft? Dat kun je merken aan het karakter van dat zaligmakende geloof. Of dat aanhoudt. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Een aanhoudend geloof. Want als die discipelen dan voorbeden gedaan hebben voor haar, dan komt er een onderhoud tussen de discipelen en de Heere Jezus. Dus nog niet eens zozeer tussen de Heere Jezus en deze vrouw. Maar dan gaat de Heere Jezus een kort preekje houden. En dan zegt hij tegen de discipelen, ik ben niet gezonden dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. Dat weten jullie toch wel? Met andere woorden, ja, jullie bidden wel voor deze vrouw, maar deze vrouw die heeft er helemaal geen recht en aanspraak op. Het is helemaal niet voor haar. Althans, nu nog niet. Want wat bedoelt de Heer Jezus hiermee? Hier laat de Heer Jezus de heilshistorische gang van het evangelie zien. Straks, na de opstanding en de hemelvaart, na Pinksteren, dan zal het evangelie gepredikt worden ook aan de heidenen, maar nu nog niet. Zij is nu nog niet aan de beurt. Maar wie zijn er dan wel aan de beurt? Ja, dat zijn de verloren schapen van het huis Israëls. En als wij Matthäus 10 vers 5 en 6 lezen, dan blijkt ook wel dat de discipelen nadrukkelijk uitgezonden zijn naar de verloren schapen van het huis Israëls. En dan zeggen onze kanttekeningen daarbij, namelijk tot de Joden die als dwalende schapen zonder oprechte leraars dwalen. Want de Joden waren ondergedompeld in de duisternis van de dwaling. En de Heer had zijn discipelen geroepen om het licht te brengen aan het volk dat in de duisternis wandelde. En zullen wij dat onthouden, geliefde gemeente, want zij is onze oudste zuster, Israël. En aan haar dienen wij het evangelie te verkondigen. En voor haar dienen wij te bidden, geliefden. En let er dan eens op hoe Christus haar aanduidt als verloren schaap van het huis Israëls. En dat wil zeggen onderworpen aan de toorn van God, zonder God, levende, zwervende en omkomende in hun verlorenheid. Kijk, en aan hen moet het evangelie verkondigd worden, en tot hen is hij gezonden. En wie hoort dit preekje? Ja, die Canaanese vrouw. Ze wordt er dus op dit moment in de prediking buiten gezet. Zeg, Heere Jezus, mag ik eens een vraag aan u stellen? Predikt u dan geen algemeen aanbod van genade? Dat is direct hier geen vraag op zijn plek. Ja, maar, Heere Jezus, u stelt een voorwaarde. Welke dan? Nou, ik moet een verloren schaap van het huis van Israël zijn. Wie hier in Sliedrecht kan zich omtoveren, vergeef me het woord, ik weet geen ander woord zo gauw, tot een verloren schaap van het huis Israëls? Wie? Ik niet, want ik ben een Nederlander. Ik sta niet af van een Jood. Dus ik ben in ieder geval geen Israëliet. Ja, wel een verloren schaap. Maar van Israël. Wat heeft deze Canaanese vrouw aan deze preek? Als je die gesteldheid bij jezelf niet kunt maken. Heb je dat ook wel eens gehad? Dat een bepaalde belofte naar je toe kwam. En dat je zag dat er aan die belofte een adreskaartje hing. Zalig zijn de armen van geest, want hun is het koninkrijk Gods. Zalig zijn zij die treuren, want zij zullen vertroost worden. En op deze zal ik zien, op de gebrokene en op de verslagene van hart. En dat je een tijd had, dat je geweten ontwaakt werd. En dat je voor je waarneming wel die gestalte mocht waarnemen in je ziel. Maar dat je na verloop van tijd dat helemaal kwijtraakte. En dat je in de prediking van de belofte er eigenlijk buiten gezet werd. Omdat die beloften zo geadresseerd op je afkwamen. En dat je eigenlijk moest zeggen van, ja maar die belofte is niet voor mij. Want ik ben geen... Ik voel niet dat ik een verloren schaap van Israël ben. En ik ben het ook niet. Ik ben geen rechterarme. Ik ben geen gebrokene van geest. Ik ben geen echte verloren zondaar in de waarneming van mezelf. Ik beleef dat niet. Ik heb dat niet. Ik kan dat niet. En dus, die belofte is niet voor mij. Dat gebeurt hoor. Dat gebeurt. En waarom gebeurt dat? Kijk, en dan kom ik terug op mijn inleiding. Dat je gaat verstaan wat vrije genade is. Vrije genade. Dat God dus niets aan mij verplicht is. Zoals hij niets verplicht is aan deze Canaanese vrouw. Alles droogt immers op. En dan ga je over de aarde als een onwaardige, echt als een onwaardige. Als iemand die in zijn gemoedsgestalten ook niets meer kan aanbrengen en zeggen, ach Heere, ik ben koud, hard, goddeloos, dood en ik weet niet hoe ik het noemen moet. Ik kan geen gebedje meer voortbrengen. Heere, er is niets in mij op grond waarvan u kunt zeggen. En nou zal ik hem gaan. Ja, nou zal ik me gaan ontfermen over hem. Wat een wonder, geliefde. Als dan toch dat geheim van het zaligmakende geloof zich openbaart. In dit schijnbaar harde antwoord. Want hier haakt de tijd geloof af. En zegt de tijd geloof, nou ja, onder zo'n prediking kun je het niet uithouden hoor. Want ja, er zit totaal geen ruimte meer in. Ik ga maar naar een andere kerk hoor. Ik ga maar naar een andere dominee. Maar dat ik een beetje ademruimte heb. Maar let er dan eens op wie dat zegt. Hier is iemand aan het woord die meer dan Jozef is. Jozef die zo hard met zijn broers omging, niet waar? Terwijl die broers zeiden, wij zijn vroom. Niks ervan, jullie zijn verspieders. Punt uit. Vertrouwen jullie voor geen cent. Maar ondertussen ontroerde zijn hart dat hij die broers zag. En zo is het hier bij Christus ook. En weet je wie dat gelooft, die Canaanese vrouw? Door dat ware geloof. Want dat ware geloof, dat ruikt dat. Dat ruikt dat in die harde woorden. Want wat lees je dan in onze tekst? En zij kwam, vers 25. En er staat in het Grieks een woord dat wil zeggen dat zij gewoon naar binnen ging. In het huis waar de Heer Jezus ook naar binnen ging. Ach, wat een brutale vrouw is dat toch, hè? Jongen. Je moet maar durven als je afgewezen wordt en je gaat dan gewoon naar binnen in het huis waar die is. Maar dat doet nou dat ware geloof, gemeente. En zij kwam en aanbad hem weer. Als God, als de soevereine God die alles met haar kan doen. Heb je dat plekje wel eens in mogen nemen door vrije genade? Kijk, en dan wordt haar gebed korter. Hoe hoger de nood, hoe korter het gebed. De Heer houdt niet van zulke lange gebeden hoor. Waar je eerst een hoop informatie gaat geven. Wat God allemaal al weet. Maar het hart van God wordt geraakt. Als je zegt, Heere, help mij. Dat gebeurt hier. En daaruit blijkt de genade des geloofs, geliefden. Die door deze beproeving wordt versterkt. Maar dan ga je toch weer naar de kerk hoor. Al ben je dan afgewezen. Dat ware geloof kan het niet nalaten om die plaats in te nemen en te zeggen. En toch ga ik weer. Rutherford die zegt zo treffend. Bij Christus vandaan blijven. Onder verlating. Dat zijn twee doden. Onder verlating van Christus te zijn. Ja. Maar dan vervolgens ook nog bij hem vandaan blijven. Nee. Dan maar bij hem gaan liggen. Zo hij mij doodde. Ik zal nochtans op hem hopen. Nee, ze loopt niet weg. Terwijl Christus haar afwijst. Ze kruipt naar hem toe. Kom ik om, dan kom ik om. Heere, help mij. Ach, ze heeft geen ander. Is er hier ook in ons midden die zegt, dominee, daar val ik nou bovenop. Ik heb geen ander. Ik heb geen ander. Ik blijf aan zijn voeten liggen. Mag u daar nou ook iets van kennen? O, dat geloof, dat zal overwinnen. Onze derde gedachte, een overwinnend geloof. En dan komen we bij het gedeelte van onze tekst, wat misschien wel het meest bekende is. Omdat dat doorslaggevend is, geliefden. En ik heb mijn gedachte, mijn derde gedachte, een overwinnend geloof genoemd. Waarom? En ik hoop dat u mij begrijpt. Omdat deze Canaanese vrouw het van Christus wint. Dat is wat, hè. Daar moet je eens over nadenken. Zoals Jacob worstelde met de engel des Heren. En dat God toe moest geven, gij hebt overmocht. Dat is nou de kracht van dat zaligmakende geloof. Dat weet Christus te overwinnen. Heere, help mij, had ze geroepen. En dan het eerste woordje wat ze krijgt in deze omstandigheden. Doch hij antwoordde en zeide: het is niet betamelijk het brood der kinderen te nemen en die de hondekens voor te werpen. Dan gaat Christus zichzelf openbaren als brood. Dat bekende beeld in de Heilige Schrift, ik ga er niet over uitweiden, dat is u bekend. Hij openbaart zich hier als het brood der kinderkens. Dat zijn de kinderen Abrahams, Isaaks en Jacobs. En hij is zelf bezig om dat brood te verdelen. En hij geeft de stukken alleen maar aan de kinderkens. Aan Israël, althans op dit moment. En hij gaat dat brood niet vermorsen. En hij gaat geen stukken brood op de grond gooien voor de hondekens, voor de hondjes die daar liggen. De huishondjes. En daarmee vergelijkt hij haar. Daar ben jij, zo'n hondje. Zo'n hondje. Zo'n hond. Smerige hond. Die je bent. Moet iemand maar eens tegen je zeggen. O, wat breekt God toch ons hoogmoedig bestaan af om plaats te maken voor zichzelf en zichzelf te verheerlijken. En toch zit er ruimte in dit woord. En met name ook in het Marcus-evangelie, want in het Marcus-evangelie gebruikt hij een woordje waardoor het geloof ziet dat er ruimte in dat woord zit. Want in het Marcus-evangelie staat: laat eerst de kinderen verzadigd worden. Kijk, en in dat woord zit enige ruimte. Want als de Heer Jezus toch tegen mij zegt: eerst die. Wat zegt het geloof dan? Dan ik. Dan ben ik aan de beurt. Kijk, en dat zie je, dat hier het geloof leert met eerbied gesproken God op zijn eigen woord te pakken. Ja, Heere, zegt ze. U hebt gelijk. Ik ben aan de honden gelijk. Ik heb geen recht of aanspraak erop. Maar heren, die hondjes, die nemen toch wel eens van de kruimeltjes die vallen van de tafel van de kinderen. Kijk, daar zie je dat ware geloof. Dat grijpt Christus aan op zijn eigen woord en herkent daarin haar eigen onwaardigheid. Kijk, en dat is nu zo'n zuiver kenmerk van iemand die aan Gods kant leert vallen. En zijn of haar eigen rechteloosheid herkent in het licht van zijn onwaardigheid. En zegt: o Heere, dat is zo. Welke aanduiding in al zijn scherpte dan op je afgekomen is. En dat de prediking je veroordeeld heeft als een vervloekte. Dan zeg je, ja Heere, dat ben ik. Maar gij zij toch aan het vloekhout genageld. Als een overtreder. Dan zeg je, ja Heere, dat ben ik. Maar gij hebt toch voor de overtreders gebeden. Rutherford die schrijft, de genade des geloofs is uitermate scherp van inzicht. En daarom bid daar ook om. Voor het eerst of bij vernieuwing. Wanneer je dat geloof mist. Of wanneer dat geloof nog zo zwak en ongeoefend is. Dat je zo makkelijk overhoop ligt. En dat je zo lange tijd weer in duisternis leeft. Erken dan dat je nog zo ongeoefend bent. In het zaligmakend geloof. En bid dan met de discipelen, Heere, vermeerder ons het geloof. Dat immers vermeerderd wordt door de geheilde kennis van hem die zich openbaart. Zodat je worstelt met de eigenschappen van de gezegende van de Vader. Zodat je zo met hem worstelt dat je datgene onttrekt van hem wat hij te schenken heeft. O, hij heeft immers alles te schenken wat u ontbreekt. Volk van God in ons midden, wat maken we toch weinig gebruik van deze grote middelaar. En wat is het daarom ook nodig om dikwijls beproefd te worden, zoals deze vrouw zo zwaar beproefd wordt. En daarom, ik hoop dat u het mag zeggen, wanneer u achteraf zegt, o, wat is dit toch een gezegende beproeving voor mij geworden. In mijn leven, welkom deze beproeving, waardoor ik gelouterd werd als goud, en dat ik er beproefd mocht uitkomen, zoals ook de Heere Jezus dan dat verzegelt, door dat woord dat hij uitspreekt. O vrouw, groot is uw geloof, u geschiede gelijk gij wilt. Met eerbied gesproken, daar kan de Heere niet tegenop. Het is zijn eigen werk uiteraard. Maar dan ontsluit zich als het ware een geweldige fontein uit het hart van Christus gelieden. Als dat zaligmakende geloof zo aanhoudt, dan barst als het ware Christus open in al zijn heerlijkheid. En dan is hij meer dan Jozef die zegt, ik ben Jozef. Ik ben inderdaad die Heere, de Zoon van David, die almachtige God en zaligmaker, die bij machten is om op verre afstand die ontzaglijke vijand te verjagen uit het leven van je kind. Groot is uw geloof, o vrouw, ge hebt grote gedachten van mij gehad. Hoe groter het geloof, hoe nederiger de gestalte is, geliefden. Hoe groter het geloof, hoe grotere gedachten van God. En hoe kleine gedachten van de omstandigheden. Al zijn die omstandigheden nog zo erg, nog zo groot. Maar dan ga je het verstaan, groter dan de helper. Groter dan de nood is de helper toch niet. En zo is het. Zullen we het onthouden, gemeente. Dat wij lering daaruit trekken. Maar zo komt ze thuis. Ja, en daar ligt die dochter op bed. Dat kun je lezen in Marcus. En in het Marcus evangelie, dan lees je dat in het Grieks op een dusdanige wijze, dat ze als het ware neergeveld is op bed. Want denk erom, de duivel die laat zijn prooi niet zo gauw los hoor. En toen de Heere Jezus dat verlossende woord uitsprak, toen moet die duivel nog een laatste poging gedaan hebben om er alles aan te doen om die dochter niet los te laten. Maar hij moest. En daarom, heb hoop op God. En zing het met uw hart, geen ijdele zorg, doe u van het heil spoor dwalen. Houd weg uw oog op God gericht. Zo'n kostelijke psalm die we gaan zingen, gemeente. Vertrouw op hem. En de uitkomst zal niet falen. Hij zal welhaast uw recht voor elks gezicht. Ook dus voor die discipelen. Hoe beschamend toch voor die discipelen. Doen dagen als de morgen stralen en blinken als het helder morgenlicht. Amen.